Ja, we worden natuurlijk continu voor de gek gehouden, onze eigen brein.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. Het is 2016. Ik werk als artsassistent op de spoedeisende hulp van een perifeer ziekenhuis. Een vrouw wordt binnengebracht en ze blijkt een hartaanval te hebben gehad. Ik wist dat dit ging gebeuren, zei ze. Ze rookt. Ik weet al jaren dat ik eigenlijk moet stoppen om zoiets te voorkomen, maar toch schoof ik het maar voor me uit. Ik was gewoon nooit echt gemotiveerd, want dat sigaretje smaakte zo lekker en dat kwam wel een keertje. En nu is het zover. Waarom laat ik het er nou op aankomen? Ik zie mezelf toch echt als een verstandige vrouw. Beter weten is niet hetzelfde als beter doen. Zo blijkt maar weer uit deze casus en uit zoveel situaties in onze spreekkamer. En dat die klimaatcrisis er is, dat weten we. Dat die eraan zat te komen, dat weten we al heel lang. Waarom zijn we dan als maatschappij niet massaal klimaatvriendelijk gaan leven? Waarom werkt ons brein hierin tegen? Hierover spreek ik Sarah Wortelboer, een van de initiatiefnemers van klimaatpsychologie.com. We hebben het over de weg van de minste weerstand, hoe we ons eigen gedrag goed praten en welke kennis uit de psychologie we in kunnen zetten om onszelf en de groep wel de groene richting uit te krijgen. Nou, welkom Sarah, leuk dat je kon aansluiten en dat je ons vanuit een ander vakgebied kunt bijpraten over hoe wij onszelf verder kunnen helpen in de groene transitie. En om mee te beginnen, wie ben je en waar komt je groene hart vandaan?
Ten eerste leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Sarah Wortelboer, ik ben psychologe en ik heb ook nog antropologie gedaan. Dus ook nog iets van antropologie in me. Ik werk als communicatieadviseur bij een adviesbureau voor communicatie en gedrag. Dat heet het Nieuwe Wending. En ik ben samen met andere psycholoog de website klimaatpsychologie.com begonnen. Omdat we graag alle kennis die vanuit de psychologie al is, al jaren is, voor zoiets belangrijk als de klimaatcrisis willen inzetten. En er bestond nog niet echt iets voor. Dat vonden we heel vreemd, dus dat zijn we maar gaan doen. Dat is een heel interessant vakgebied eigenlijk. En mijn groene hart komt... Ik was niet per se een heel extreem duurzaam persoon voorheen, zal ik maar zeggen. Ik was meer met andere thema's bezig, als jeugdzorg en kinderrechten en dat soort onderwerpen. Wel altijd mijn hele leven al vegetariër, want zo ben ik opgevoed. Dus er zat al wel iets in, duurzaamheid en van groen, zal ik maar zeggen. En toen las ik, denk ik, 3 jaar geleden toen ik zwanger was van de tweede, ik denk artikel nummer 30 of zo. Nee, weet je wel, er komt steeds een klein
bouwt
beetje...
steeds een beetje op.
Er bouwt steeds een beetje op, komt steeds een kleine... Ja, we gebruiken vaak de metafoor van de pot en de knikkers. Er komt elke keer een nieuwe knikker in. En toen ineens las ik dat artikel van Jelmer Mommers. En toen overstroomde die pot bij mij. Eindelijk. En toen besefte ik hoe ontzettend serieus het probleem is. Want ik bedoel, klimaatverandering, dat horen we al jaren. Dat is niet een nieuwe term of een nieuw probleem. Ja. Maar ik dacht dat, nou ja, daar heb je al die technische mensen voor en... Ze zullen ze vast allemaal wel mee bezig zijn. En dat, ja, daar hebben ze al lang iets voor bedacht. Dus een beetje alla de ozonlaag. Ik dacht, nou ja. Dus het is in ieder geval niet echt iets voor mij per se, dacht ik.
En dan tijdens je zwangerschap het nieuws. Guess what? Dat hebben we niet.
Ja, dat was even schrikken, ja. Ja. En toen, toen is een soort knop omgegaan sindsdien. En toen dacht ik, ja, het heeft geen zin om met andere onderwerpen bezig te houden dan dit. Het heeft eigenlijk voor mij geen zin. Dit is het onderwerp van deze eeuw. Zonder een leefbare planeet hebben we niks. Dat lijkt me heel logisch eigenlijk, nog steeds. Sindsdien ben ik eigenlijk heel hard bezig met allerlei, met wat ik kan, zeg maar. Ja.
En het klinkt misschien cru, maar wat kan jij? Welke tak van sport van de psychologie ben jij goed in? Hou jij je mee bezig?
Ik ben van huis uit ontwikkelingspsychologe, dus dat is kinder- en jeugdpsychologie. Maar daar werk ik helemaal niet meer in eigenlijk. Dus dat zit er meer in de behandelende kant. Mm-hmm. Waar ik me nu al de afgelopen jaren mee bezig hou, is sociale psychologie eigenlijk meer. Dus hoe kun je gedragsverandering. Ja, hoe werkt gedragsverandering en hoe kun je dat met communicatie bereiken? Of communicatie, ja, of ander soort interventies. Maar in ieder geval, hoe kunnen we meer op groepsniveau mensen de goede kant op laten bewegen?
Nou, dat is denk ik wel een hele kerntalent dat je nodig hebt, of dat we nodig hebben om de verandering teweeg te brengen die nodig is. Want ja, je zei al, hè, klimaatverandering is niet iets nieuws. Het bewijs is al jaren overweldigend. Ook met het laatste IPCC-rapport is de boodschap wel weer heel zorgelijk. Maar hoe komt het dan dat we toch niet als maatschappij massaal veranderen en dat we niet allang klimaatvriendelijk zijn als maatschappij?
Ja, dat is de hamvraag. er zijn natuurlijk heel veel meer een mechanisme, zeg maar, ontdekken. Of we noemen dat ook wel bijvoorbeeld biasen. Dus heel veel, er zijn heel veel denkfouten die wij, nou ja, waar we intrappen. Of ook soms meer excuses die we voor onszelf verzinnen. Om eigenlijk niet die echte keiharde waarheid aan te hoeven zien. En ook om niet te hoeven veranderen vooral. We zijn over het algemeen, zoekt ons brein de weg die zo weinig mogelijk moeite kost. Omdat we al heel veel energie nodig hebben voor ons dagelijks handelen.
Yeah.
De zeg maar, de weg van de minste weerstand is meestal alles blijven doen zoals we het doen. Dus
ja. De mens is van nature niet geneigd om te veranderen?
Nee, maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen veranderen. Want dat hoor je vaak van, nou, mensen die veranderen toch niet meer. Helemaal niet als ze na hun 30ste of zo. Maar dat geloof ik zeker niet. Dus mensen zijn wel echt in staat om grote veranderingen door te maken. Om zelf ook echt grote stappen te zetten. Maar het is niet onze natuurlijke houding. Het is niet dat we dagelijks compleet opnieuw beginnen en weer iets nieuws gaan verzinnen voor de dag. Dat is te vermoeiend en te ingewikkeld voor ons brein.
Ja, en je noemde inderdaad al een aantal biasen of valkuilen waar we instappen. Ik heb een begrippenlijstje met valkuilen en wilde jou vragen om daar dan iets meer over te vertellen. Moral licensing.
Ja, moral licensing is het intern compenseert voor ander onduurzaam gedrag. En dat betekent dat je misschien, ja, als je zeg maar de plus en de min optelt, dat je misschien helemaal niet per se in de plus uitkomt, dus niet per se heel duurzaam bezig bent, maar wel voor jezelf het gevoel hebt dat je goed bezig bent en het ook dus met een gerust hart kan doen.
Voor jezelf goed praten.
Ja, jezelf een soort vrijbrief geven om bepaalde dingen die toch gewoon heel moeilijk zijn om die we gewoon niet wil laten gaan, zeg maar. Zoals misschien vlees eten of op vakantie met vliegtuig. Om dat toch nog wel even, voor nu nog even te blijven doen.
Ja, door op een ander gebied wat harder te rennen, zeg maar. Ja,
ja, en dan is één actie, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, een elektrische auto. Kan al genoeg zijn om dan heel veel andere dingen wel te mogen van jezelf.
Ja, terwijl je dan inderdaad, je praat met die elektrische auto goed dat je zo duurzaam bezig bent. Maar als je alles bij elkaar optelt, je misschien juist wel minder duurzaam bezig bent dan als je dat excuus niet had gehad.
Precies, ja.
En dan de volgende, crowding out.
Ze zeggen ook wel een spillover effect, dat is echt tegenovergesteld. Dat spillover is dat je zonnepanelen neemt en dat je dan de volgende stap, dat is een beetje dat je als volgende stap zegt, oké, dan neem ik ook een elektrische auto. Dus dan loopt het een over, spilt over naar het andere. Dus dat is heel voordelig. Een crowding out is eigenlijk tegenovergestelde, dat één ding juist niet leidt tot een volgend positief effect, maar juist tegenovergestelde.
Oh ja, dat je die vliegvakantie hebt verdiend, want op andere gebieden ben je al heel duurzaam. Maar daarmee heb je eigenlijk crowding out, want die vliegvakantie is zo vervuilend.
Precies.
Dat je al je andere acties teniet doet. Dan single action bias.
Ja, dat is het idee wat mensen vaak hebben van, ik doe al één ding. Ik scheid bijvoorbeeld mijn afval heel netjes. Dus ja, en dat is mijn focus. Dat is voor mij, duurzaamheid is hetzelfde als afval scheiden eigenlijk. Dat past in dat hoekje. En dan ben ik klaar. Dan heb ik het stukje duurzaamheid, heb ik, zeg maar, kan ik afvinken.
Kan ik vinken, ja.
Ja. En dan hoef ik daar ook niet over na te denken. En dan, ja, nou ja, dat is het dan voor mij.
Ja. Dan de present bias.
Present bias is dat je dat mensen heel erg gericht zijn op het veel meer op het heden dan op de toekomst. En ook veel meer bezig zijn van, het is ook psychologisch, van wat moet er vandaag gebeuren? En niet echt over, wat gaan we over 30 jaar allemaal doen? Het is gewoon heel erg moeilijk om na te denken over, de aankomende 20 jaar. Dat, op zich is 20 jaar natuurlijk zo voorbij, maar om dat in je dagelijks leven te integreren is heel erg lastig. En daar komt een ander fenomeen, wat dan hyperbolic discounting wordt genoemd, ook een mooie term. En dat is dat we beloningen in het nu sterker laten wegen dan beloningen in de toekomst. Dus dat we bijvoorbeeld €5 nu liever hebben dan €10 over een maand. Dus dat we liever gaan voor nu toch even lekker met de auto naar de supermarkt en niet met de fiets, dan een gezonder lichaam bijvoorbeeld over een half jaar.
En dan nog cognitieve dissonantie.
Cognitieve dissonantie is eigenlijk iets wat we vooral achteraf inzetten als we al iets onduurzaams hebben gedaan, wat we eigenlijk van denken van ja, het is niet helemaal oké. Dit kun je ook voor gezond eten bijvoorbeeld. Het kan van alles, kun je ditzelfde mechanisme inzetten. Je doet iets wat eigenlijk niet helemaal past bij je persoonlijke waarden. Je vindt jezelf best groen en je wil ook graag duurzaam leven of milieuvriendelijk leven. Maar toch heb je gekozen om
Schoenen te kopen van een duurzaam merk. Ja.
Leren nieuwe schoenen bij de Primark of zo. Ja. Dus er is van alles mis mee. Dat weet je eigenlijk ook wel. Dat weet iedereen onderhand natuurlijk wel. Maar toch, nou ja, dat heb je nou helemaal gedaan. Dan moet je achteraf voor jezelf, om jezelf toch nou ja, nog een beetje met jezelf te kunnen leven, ga je dat goed praten. En dat kun je met allerlei strategieën voor inzetten. Je kunt denken, mijn buurvrouw die koopt wel 5 keer zoveel schoenen als ik. Of je kunt zeggen, ja, het moest voor mijn werk. Ik had nieuwe schoenen nodig. Ja, dat moet wel. Dus je kunt de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. Of je kunt zeggen, nou, die impact valt allemaal wel mee. Je kunt een beetje bagatelliseren. Of je kunt zeggen, normaal gesproken doe ik wel heel duurzaam. En het valt allemaal mee wat ik nou precies doe. Dit is, ja, zo ben ik helemaal niet. Dus je kunt op heel veel verschillende manieren kun je eigenlijk vooral naar jezelf, maar dus ook hardop naar anderen toe, kun je dat ongemak wat je van binnen eigenlijk voelt, dus het ongemak, die dissonantie, die kun je reduceren. Cognitieve dissonantiereductie. Die kun je reduceren door bepaalde strategieën
in te zetten. Ja, en zijn eigenlijk heel veel van de punten of de begrippen die we net besproken hebben een manier om schaamte en ongemak uit de weg te gaan?
Vaak wel. Ja, cognitieve dissonantie heeft heel erg te maken met een intern ongemak, inderdaad. Een gevoel van, dat klopt niet helemaal. Ik doe iets wat niet bij mij past.
En dus ook dat de moral licensing. Ik praat het voor mezelf goed, want ik doe al zo duurzaam, want anders zou ik me eigenlijk wel een beetje schamen voor dat gedrag.
Ja, dat kan, ja. Het kan ook zijn dat je het zelf helemaal niet zo heel belangrijk vindt, maar dat je heel erg, bijvoorbeeld, hele duurzame vrienden hebt. Ja. Dus je kunt het ook ongemak in de situatie kun je ook oplossen op die manier. Er is ook iets wat dan optimism bias wordt genoemd. Over het algemeen zijn mensen gewoon eigenlijk net iets te optimistisch over zichzelf en over de wereld en over de toekomst. En ja, we houden toch een soort van onszelf een plaatje voor van we zijn een goed persoon en we zijn. En dat is natuurlijk ook, het is niet dat we allemaal slechte mensen zijn, maar, maar dat beeld wordt net wel een beetje gepolijst door jezelf. Door je eigen brein, zeg maar.
En dat zijn dus nou ja, best wel wat valkuilen waar ons brein in kan trappen, waar onze psyche in kan trappen. Wat zijn dingen vanuit de psychologie die we kunnen gebruiken om wel verandering teweeg te brengen? Zijn er trucjes die we kunnen inzetten?
Er zijn heel veel trucjes. Het is natuurlijk gevaarlijk om het over trucjes te hebben, want zo werkt het natuurlijk niet. We zijn niet. Mensen springen niet de hoepels omdat wij dat zeggen. Als het zo simpel lag, dan zaten we niet zo diep in de problemen. Maar ik denk zelf dat er ontzettend veel verschillende manieren zijn om de klimaatcrisis de goede kant op te laten kantelen. Mm-hmm. En één daarvan kan inderdaad bijvoorbeeld nudging zijn. Of de groene keuze, de makkelijke en de standaard keuze te maken. Dus het is nu gewoon, je moet best eigenlijk heel bewust groene keuzes maken vaak. De default of de standaard optie is vaak toch nog onduurzaam en ook vaak ongezond trouwens. En als wij op zowel bewust of onbewust, op politiek, op individueel, op alle soorten manieren denk ik dat wij iets kunnen doen en iets moeten doen. Dus wat mij betreft is alles geoorloofd, dus ook nudging. We worden toch al genudged. Dus dan kan maar beter de goede kant op zijn. Dus...
Ja, er zijn sterke lobby's achter de vlees- en zuivelindustrie bijvoorbeeld. En KLM met reclames en CO2-neutraal vliegen tussen aanhalingstekens.
Precies, er zitten heel veel nutjes in en heel veel technieken, ook psychologische technieken die in worden gezet voor verkeerde keuzes. Voor de...
Greenwashing, dus eigenlijk moeten we de smerige trucjes gewoon terug wel inzetten.
Ja, ik denk dat smerige trucjes afgeschaft zouden moeten worden. Want omdat ons brein kan niet zo... 95% van wat we van ons denken is onbewust. Want ons onbewuste brein is veel sneller en efficiënter en kan heel veel doen. En als we bewust, als we alles op bewust niveau moeten doen, dan is dat heel vermoeiend voor ons brein. Dan kunnen we ook veel minder... Ja, dan zouden we op een dag eigenlijk niks kunnen doen.
Ja.
Dus, Zo werkt het nou eenmaal. Dus dan kun je daar maar beter gebruik van maken. En dat doen ze nu op de verkeerde manier. En dat vind ik niet te verantwoorden. En dat gaan we niet met ons bewuste brein kunnen counteren.
Ja.
Precies. Dus daar moet iets tegenaan worden.
Dus wat je net eerder noemde, we zijn toch vanuit nature geneigd om de weg van de minste weerstand te kiezen. Dus door de duurzame weg, de weg van de minste weerstand te maken, kunnen we echt al wel een hele hoop bereiken.
Zeker, zeker. Ja. Ja, heel veel keuzes. Je maakt natuurlijk op een dag zo ontzettend veel keuzes. En heel vaak, ja, ook heel vaak heeft dat invloed op de een of andere manier op de planeet. En op het CO2-uitstoot bijvoorbeeld. En als al die keuzes nou gewoon een stuk makkelijker zouden zijn om het goede te doen, dan gaan we massaal de goede kant op.
Ja. En zijn er voorbeelden uit het verleden waar wel succesvolle sociale verandering heeft plaatsgevonden?
Nou, dat is natuurlijk misschien een bekend voorbeeld, maar ook wel blijft een mooi voorbeeld, vind ik. Dat is het anti-rookcampagne. Dat is een combinatie natuurlijk van wetgeving, goede communicatie en ook de context werd aangepast. Dus ook die mm-hmm. inderdaad die nutjes waar we net over hadden.
Yeah.
Binnen je omgeving, waar je loopt, waar je beweegt, werd alles moeilijk gemaakt voor rokers. Dat is eigenlijk precies hetzelfde waar we net over hadden. En makkelijk gemaakt voor niet-rokers. En het werd comfortabel gemaakt voor niet-rokers. En je moest van goede huizen komen om nog een sigaret op te steken. En je moet er een plek voor vinden. En
ja.
Dus...
ja, het roken ook is zo ver weg dat je niet in een koffiepauze even op en neer kan. En de tijd hebt om een sigaretje te roken.
Precies. Het is bijna infrastructuur is een stuk moeilijker gemaakt. En hetzelfde zouden moeten doen voor niet duurzame keuzes. En, maar ik denk wel echt ook trouwens dat zonder wetgeving, die heb je nodig. Anders gaat het te langzaam. Maar bij roken kun je zien dat, nou ja, als je terugkijkt, dan is het in een paar jaar tijd is het echt gekanteld. En heb je een voor en een na, waarbij mensen nu denken, hoe kon dat zo in godsnaam zijn dat we het met z'n allen massaal normaal vonden dat je...
Ja, rookt in de klas als docent. Ja.
Precies, in een rookcoupé. En ja, dat is nu onvoorstelbaar. En dat, ik denk dat het ook kan gebeuren en dat het ook gaat gebeuren met duurzaamheid. Dat je je niet kan voorstellen dat het normaal was om ooit elke dag in de week vlees te eten bijvoorbeeld.
Ja. En wat zou er voor nodig zijn om die verandering op lange termijn teweeg te brengen? Want ja, dat nutje, dat is eigenlijk een beetje een trucje. En wat moeten we doen om echt op grote schaal of echt langdurig iets teweeg te brengen?
Ja, dat is natuurlijk inderdaad een niveau dieper. Dan kom je meer bij waarden en bij identiteit van mensen. Dat je echt de groene identiteit van mensen aanspreekt. Dat mensen zichzelf gaan zien als een groen type of iemand die duurzaamheid belangrijk vindt. En dat mensen zo naar zichzelf gaan kijken. En als je dat eenmaal, als ze dat eenmaal doen, dan gaat het balletje rollen. Want dan willen mensen van nature consistent zijn. Dat is een heel sterk principe.
Mm-hmm.
Je wil niet allemaal dingen doen die niet passen bij je zelfbeeld en ook het beeld dat anderen van jou hebben. Kom je in een soort van vanzelf in een flow. Je begint met minder vlees eten in de week bijvoorbeeld. En dan na een tijdje denk je, ja, dit is ook raar. Dan kan ik beter helemaal geen vlees eten.
Ja.
past niet meer bij dat zelfbeeld wat je hebt van duurzaam. En dan denk je, ja, na een tijdje denk je, ja, vis is eigenlijk nog wel raar dat ik dan wel vis eet.
Ja.
En zo kom je, zo, ja, glijd je, ja, maar...
In de zuivelindustrie worden ook dieren doodgemaakt. En bij eieren worden ook dieren doodgemaakt. Dus klopt dat dan nog wel met elkaar?
En je leest ook steeds meer of je hoort steeds meer. Dus je gaat inderdaad ook... Ja, je denkt, oké, ja, blijkbaar kan inderdaad... kaas is eigenlijk slechter dan kip eten, schijnbaar. Qua CO2-uitstoot in ieder geval. Ja, dan is het raar dat ik dat wel doe. Dus dan ga je dat ook minderen. En zo kom je in een goede flow terecht. En... daar hoef je mensen helemaal niet zoveel voor te pushen of zo. Dat doen mensen vanuit zichzelf, omdat ze gewoon die consistentie steeds willen opzoeken. Het is wel, je kunt daarbij heel goed de identiteit van mensen als groene individu of als duurzame burger of als duurzame Nederlander. We kunnen ook de groepsidentiteit benadrukken. Dus we zijn inderdaad een innovatief, groen, duurzaam land. We zijn koplopers daarin. Dan gaan mensen
vandaar dat Rutte dat zegt.
Ja, nou ja. Dat...
Hij zegt altijd, we zijn zo goed bezig. Dat ik denk, nou, volgens mij lopen we achter op Europees niveau. Maar...
Ja, dat zit natuurlijk wel. Als je die boodschap... daden moeten wel bij woorden worden gevoegd, uiteraard. Dus het moet wel gewoon waardig zijn. Dus het moet niet een iets zijn wat je verder eigenlijk helemaal niet meent. Dus het moet wel echt authentiek zijn.
Je kan dus wel draagkracht of de draagvlak vergroten door... zelf die stappen te gaan zetten. Want dat is een argument wat ik nu hoor... Nou ja, vanuit de politiek, zeg maar, hoog. Van, er moet wel draagvlak voor zijn. Maar als ik jou zo hoor, kun je dus ook juist draagvlak creëren... door zelf het goede voorbeeld te gaan geven. En zeggen, jongens, als land is dit onderdeel van onze identiteit... en dan komt dat draagvlak er wel achteraan.
Precies. Ja, je hoeft niet te wachten tot iedereen er klaar voor is. Het is zelf dat heel versnellen natuurlijk. En je kunt... Ja. Tuurlijk, het is zo'n grote voorbeeldfunctie. Zolang... Jij denkt, nou ja, het is volgens mij best een serieuze zaak, die klimaatcrisis. Maar nou ja, bij de politiek hebben ze het er niet zoveel over. Zeggen ze steeds dat wel meevalt. Nou ja, je neemt toch aan wat je leiders ook zeggen. Maar is het andersom? Zoals in Duitsland is er binnen een week tijd een complete ommezwaai naar... we gaan zoveel miljarden in groene energie investeren. Nou ja, dat is een duidelijke boodschap. Dan kan het zijn dat er even wrijving is en dat niet iedereen het ermee eens is. Maar dat betekent dat er in ieder geval iets gebeurt en dat je op de goede weg bent. Want anders, het is makkelijker om te zeggen, ja, nu is alles prima, we laten het nog even zo. Hebben we ook geen protest.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk, dat is de veilige weg. En ja, die leidt nu op dit moment nergens naartoe.
Nee. En los van zelf, los van de overheid die het goede voorbeeld kan geven, wat zou er nog meer kunnen doen om die waarde dus aan te spreken in mensen?
Ja, je kunt waarden activeren. Iedereen heeft een waardeset. En elke waardeset per individu is weer anders. Dus, en dat is ook redelijk... Gedurende je leven verandert dat niet echt. Het is universeel. Je hebt bijvoorbeeld zorg voor anderen. Zorg voor de natuur. Of vind het belangrijk om status te hebben. Dus je hebt heel verschillende soorten waarden. Maar iedereen heeft in meer of mindere mate wat we noemen self-transcendent, zelfoverstijgende waarden. Die verder gaan dan je eigen belang, maar vooral ook zorgen om anderen. Dat is ook evolutionair gezien, zit dat in ons.
We willen heel logisch.
Tuurlijk, we hebben elkaar nodig. En dat heeft iedereen. Dus dat kun je, die waarden kun je aanspreken, die kun je oproepen. En vooral ook laten zien... dat iedereen dat heeft. Dus ook dat je buren het belangrijk vinden. Dat er heel veel mensen in de wijk... gewoon zeg maar de normale Nederlander... eigenlijk best wel bezorgd is over de klimaatcrisis. Ook misschien in zijn eigen dagelijkse leven... allemaal onzichtbare, duurzame kleine handelingen vertoont... die we niet zien van elkaar.
Mm-hmm.
Dus je kunt dat heel erg veel zichtbaarder maken. En... vanuit de literatuur weten we dat een van de grootste voorspellers voor gedrag, dat onze waarden zijn. Dus we handelen het liefst zoveel mogelijk in lijn met onze eigen waarden. Dus het idee dat iedereen uit eigen belang handelt en uit geldoverwegingen, dat iedereen zoekt op de een of andere manier toch een soort zingeving en een hoger doel.
Ja.
En daar mogen met elkaar best wel meer over hebben. En dat beeld van de mens is een... De homo economicus, zeg maar, dat klopt gewoon helemaal niet. Dat weten vanuit de psychologie dat helemaal niet klopt. Dus dat... Ja, we moeten het verhaal goed blijven vertellen, denk ik.
Ja. Dus om de waarde aan te wakkeren in mensen, moeten we eigenlijk het verhaal vertellen dat ze niet de enige zijn daarin. En dat, nou ja, dat we gezamenlijk zijn, dat het normaal is.
Precies. Mensen zijn... Dat hoor je natuurlijk heel vaak. We zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren. En we kijken vooral naar de rest. Wat doet de rest? Dus wat is het gedrag van anderen? Wat vindt de rest? Wat zeggen ze? Of wat zeggen ze niet? Maar wat vinden ze van binnen? Dus overtuigingen. Ook wat voelen ze als een buurman of een... Wie dan ook iemand op het schoolplein zegt... Ja, ik maak me ernstige zorgen. Ik ben best wel bang voor de toekomst. Omdat de aarde zo opwarmt. Dat is niet iets wat je dagelijks hoort. Het zou wel goed zijn om dat veel meer uit te spreken, die gevoelens. Omdat mensen dan denken, blijkbaar is dit een issue. Blijkbaar is dit zo ernstig dat anderen daar last van hebben.
Yeah.
En dan gaan mensen onbewust en bewust toch daar meer mee bezig. En het is bijvoorbeeld bij zichtbare handelingen is het veel... is er echt een soort van besmettingseffect. Dat zie je bij zonnepanelen heel sterk. Of bij auto's. Ineens heeft de halve straat elektrische auto's. Je ziet ook vanuit Google Solar, heet dat geloof ik, kun je echt zien dat zonnepanelen echt exponentieel als een soort virus verspreiden over de daken in bepaalde wijken. Dus het gaat echt heel snel. Ja. En dat is niet iets wat mensen bewust doorhebben. Het is niet dat je denkt, 3 mensen in mijn straat hebben zonnepanelen, laat ik dat ook eens doen. Want anders ben ik de loser van de straat. Zeg maar.
Nee, het is die 95% onbewuste aandacht die dan waarneemt, er zijn veel zonnepanelen. En dat je dan zelf bewust met het idee komt, laat ik eens zonnepanelen nemen.
En dat je dan denkt dat jij dat helemaal...
Zelf bedacht
hebt, vanuit je eigen autonomie. Ja.
En vanuit de groene zorgbeweging zijn heel veel mensen zetten zich in om ook al die boodschap uit te dragen van we moeten de zorg vergroenen en we moeten hiermee aan de slag en de dokters moeten hiermee aan de slag. Wat kunnen wij leren uit de psychologie om die boodschap goed effectief over te brengen?
Ik denk dat het, dat noemde ik net ook een beetje, dat het heel erg zit in verhalen vertellen. Mm-hmm. En in je eigen gevoelens, om überhaupt emotie aan het verhaal toe te voegen. Om te zeggen wat het met jou doet als arts. Om patiënten te zien die er nu al de gevolgen van ondervinden. Of ook als ouder bijvoorbeeld te zeggen, ik maak me ernstige zorgen. Ik zie het ook terug in mijn praktijk. Of ik weet dat het terug gaat komen in de toekomst. Die statistieken die we wel kennen, om die boodschap zoveel mogelijk altijd te linken aan, ook aan je eigen verhaal. Niemand kan het oneens zijn met jouw gevoel. Want je kunt niet zeggen, raar dat je dat voelt. Nee, mensen denken, blijkbaar zijn er heel veel artsen. En dan dus een soort van doorsnede van allerlei artsen en allerlei verschillende mensen die dat benadrukken. Die heel eerlijk zeggen, ik ben... echt heel, heel erg of bang of boos of bezorgd of et cetera.
Ja, dat is wel mooi. Want eigenlijk als ik merk dat bij mezelf ook een ontwikkeling is. En wat misschien nog wel breed speelt als arts is toch een soort van, haast van rol die je hebt. En waarbij je vooral in dienst staat van de patiënt tegenover je. En weinig laat zien van je eigen emotie. Of dat toch nog wel eens een drempel kan zijn. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie stap zou zijn als we die weten te zetten. Als we vanuit artsen die dat willen laten horen, dat we dan dus ook onze kwetsbare kant moeten laten zien, wat we normaal misschien niet doen.
Ja, zeker. Ja, ik denk vooral ook in het publieke domein dat het daar extra belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat in de praktijk, als je echt 1-op-1 met een patiënt zit, dat het dan weer een ander verhaal is.
Ja.
Dat het daar vooral heel belangrijk is om empathisch te reageren op klimaatgerelateerde klachten. Het kan psychisch of fysiek, zeg maar, zijn. Maar dat je die klimaatbewustheid, dat je die heel erg aanzet. En ook dat je daar kan zeggen tegen een patiënt, kun je ook zeggen, ja, ik ben ook, als het gesprek op tafel komt natuurlijk, ik ben ook serieus, ik snap je heel goed, ik ben ook serieus bezorgd. Ja, waarom zou je dat niet kunnen zeggen? Volgens mij gaat die rol ook niet, sluit het een het ander niet uit.
Nee. Nee, het is natuurlijk wel het schuifje van wat is gepast op welk moment, dat blijft natuurlijk. Maar inderdaad in het publieke domein wel ook je zorgen laten zien, dat zouden we nogal beter kunnen, denk ik. Ja.
Om dan nog heel even iets aan toe te voegen. Een van de, zeg maar, de technieken, om het maar even zo te noemen, die we kennen vanuit de psychologie om bijvoorbeeld weerstand tegen verandering op te, of in ieder geval te verlagen, is het benoemen van twijfels die mensen hebben. Dus bijvoorbeeld de twijfel, is het nou echt zo erg met de klimaatcrisis? Of valt het allemaal mee? Is het niet gehyped? Of, nou ja, alle twijfels die mensen kunnen hebben of ideeën dat het misschien allemaal zijn tijd nog wel zou duren. Of dat soort ideeën. Omdat, als je zeg maar inderdaad je kwetsbaar opstelt, wat je net zegt, om dat te vertellen. Van, dus wat ik net tegen jou zei eigenlijk, ja, 3 jaar geleden, dacht ik ook, valt allemaal wel mee. Dus heel veel mensen denken dat. En ik dacht dat 3 jaar geleden precies. Ik snap ook heel goed dat mensen denken van, doe toch even niet zo hysterisch of zo. Of, ja, ga toch iets leuks doen met je leven. Ja. Zo. Dus om dat te benoemen, dat je precies die twijfels hebt en hoe het gekomen is dat je die nu niet meer hebt, zeg maar. Om dat als arts ook te vertellen. Dus een hele goede techniek is andermans twijfels benoemen en die weer leggen. En dan vooral door mensen die op jou lijken, zeg maar. Dus mensen die enigszins gelijken zijn met jou.
Ja, en dan dus expliciet niet die twijfels benoemen en zeggen, je hebt het verkeerd. Maar die twijfels benoemen en zeggen, die twijfels zijn heel begrijpelijk, want ik herken ze. Maar vanuit mezelf ben ik zo tot dit punt gekomen.
Ja.
Ik geloof wel echt dat iedereen invloed heeft en invloed kan pakken. Hoe kun je nou goed gebruik maken van de invloed die je hebt?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat dat ook iets is wat je pas merkt als je begint. Dus als je denkt, ik heb nergens invloed op, dat is een hele logische gedachte. Ik begon zelf eigenlijk met, nou ja, binnen mijn eigen leven. Ik deed mijn verborgen impact tool. Dat is een hele fijne tool. Dan kun je zien waar je zelf de meeste impact maakt op de planeet. En toen dacht ik, oké, nou dan weet ik ook precies waar ik op moet focussen. Als ik de verborgen impact tool kijkt hoeveel aardes je... Stel, iedereen zou zo leven als jij, dan zouden we bijvoorbeeld 3 aardes nodig hebben. Dat is het gemiddelde bij de Nederlander. Dus ik zat ook op zoiets, 2 punt nog wat aardes. Toen dacht ik, dat vind ik niet kunnen. Ik moet eerst bij mezelf beginnen. Dus ik ben, zeg maar, volgens die tool ben ik precies aan gaan pakken waar bij mij de hoogste impact zat, de hoogste negatieve impact. En toen ben ik best snel, kwam ik eigenlijk, onder de 1 aarde te zitten. Dus ik leef nu, zeg maar, als iedereen zo zou leven zoals ik, dan hadden we aan deze aarde genoeg. Mm-hmm. Daar begon het bij mij. Dus dat zit hem vooral op het niveau van consument ook. Want dat gaat over kopen of reizen. Dat gaat over kleren kopen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Zuivel, vlees, vliegen. Dus dan zit je vooral consumenten in je consumentenrol. Maar je kunt ook in je burgerrol, als iemand die stemt, of iemand die bijvoorbeeld petities maakt of tekent, of iemand die een brief stuurt. Of, nou ja, op allerlei manieren kun je als burger invloed uitoefenen. En meestal komt dat daarna, zeg maar.
Ja.
Als je ook die kleine succesmomentjes beleeft, dat je denkt, oh, ik kan dit, dat gaat goed. Dan gaat het balletje rollen en dan zoek je weer iets anders. En dat gaat bijna vanzelf eigenlijk. En dan kun je kijken, oké, als medewerker binnen een organisatie kan ik eigenlijk ook wel wat doen. Ja, toen werkte ik aan de universiteit, toen heb ik daar een soort kennissessie gehouden over klimaatpsychologie. En toen ben ik steeds meer me gaan verdiepen in het onderwerp. En nou ja, dus in allerlei rollen en op allerlei vlakken merk je dat je eigenlijk best wel veel kan doen. En dan mensen heel positief reageren. En dan wordt het ook, het wordt ook een hele leuke reis op die manier, zeg maar. Je ontmoet heel veel leuke mensen. Ja, je geeft het, zeg maar, het zware onderwerp wat het is. Geef je een persoonlijke draai en je werkt mee in de oplossing. En je gaat daardoor ook steeds meer anderen zien die ook op hun manier allemaal een ding aan het doen zijn. En dat geeft heel veel energie. En ja, wat mij betreft ik ben heel ergens ook heel blij dat ik, zeg maar, ik noem het even het grote besef had, zeg maar. En dat ik nu het gevoel heb dat ik echt bijdraag op een manier dat ik meewerk aan de oplossing van het grootste probleem van deze tijd.
Ja.
En hoe zwaar het ook is, ik ben daar echt, ja, ik ben daar ook wel gelukkiger van geworden op die manier. Het heeft mijn leven veel meer zingeving gegeven.
Ja, dus eigenlijk die kleine stapjes die je eerder al benoemde, dan wordt de volgende stap eigenlijk steeds normaler. Zo is het ook in de verschillende rollen waarvanuit je invloed kan uitoefenen. Als je het in het ene de stap al hebt gezet, dan smaakt het eigenlijk naar meer. En dan past het bij jou om groene stappen te zetten. En dan zet je die steeds in andere rollen. Zie ik dat zo goed?
Ja, precies, ja. Zo. Ja.
En ik denk, als ik terugdenk naar de present bias, dat we eigenlijk allemaal op zoek zijn naar snelle beloning, dan is dat ook wel een mooi verhaal om dan te vertellen. Van die groene stappen die je zet, die doe je niet alleen voor een verre toekomst, maar daar haal je ook nu al winst uit door je gelukkiger te voelen, door meer zingeving te ervaren.
Zeker. Het is het leven vanuit je waarde. Uit de literatuur of uit de psychologie weten we dat dat sowieso je gelukkiger maakt. Maar ook kleine duurzame handelingen of acties, daar kun je een warm glow gevoel bij hebben. Zo heet dat. Dat is het onderzoek uit de Universiteit Groningen. Daar doen ze heel veel. En dat warm glow effect, dat is ook wel heel mooi, vind ik. Want dat geeft je dus, ze hebben dan ook echt temperatuur gemeten. En mensen krijgen dan ook letterlijk warmer van binnen.
Wow.
En dat, ja, dan voel je dus en gelukkig en warm.
En warm van binnen. Ja, ik krijg er helemaal warm van. Ja.
En ja, dat verhaal hoor je zelden. Dat mensen eigenlijk, want je hoort vaak van, je moet iets inleveren en het is allemaal gedoe. Of het is veel werk of het is duur. Of nou ja, allerlei nadelen zogenaamd van duurzaam gedrag. En meestal klopt het helemaal niet. En ja, voelt het eigenlijk gewoon heel goed om kleine goede daden te verrichten. Die passen bij het beeld wat je van jezelf wil hebben.
Ja.
En die ook meehelpen aan een mooiere wereld.
Ja. En in de communicatie naar buiten toe, helpt het dan het meest om vooral die positieve kant te benadrukken? Of moet je ook wel die negatieve kant benadrukken dat die niet klopt? Hè? Wat je aangeeft van, er is vaak een associatie met duur en onhandig en al dat soort dingen. Moet je daar wel aandacht aan besteden en zeggen, dat valt allemaal wel mee? Of werkt dat contraproductief?
Ja, ik denk dat het inderdaad het beste werkt om gewoon zoveel mogelijk het andere verhaal te vertellen.
Ja.
Ze zeggen vaak in, dat is meer in de framing theorie, zeg maar, dat als je een negatief frame benadrukt, dus je zegt, het is niet zoals ze zeggen,
ja,
dan ben je wederom over datzelfde frame aan het praten, zeg maar. Dus je ergens benadruk je ook weer dat wat je juist niet wil benadrukken. Dus je kunt inderdaad zoveel mogelijk het vertellen, of de mooie kant vertellen. Maar ja, soms een keer goed debunken, dat kan geen kwaad, denk ik. Maar dan zou ik dat doen, denk ik ook, indirect met een boodschapper die niet jijzelf bent, zeg maar. Dus een boodschapper van iemand anders die, zoals ik zei, die bijvoorbeeld die twijfels had van, ja, ik dacht dat het heel duur zou zijn en heel veel werk of zo. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Dus dat je wederom een boodschapper zoekt met twijfels die zijn weggenomen en dat hij of zij dat zelf vertelt.
Ja, dat jij niet de marketingman of vrouw of de reclamepraatjes wordt.
Precies.
Dat je eerlijke reviews krijgt van duurzaam gedrag.
Precies, ja. Het is bijna marketing.
Ja. Kunnen we nou nog iets concreets met die valkuilen die we eerder hebben genoemd? Dat moral licensing, single action bias, want we hebben daar allemaal last van. Kunnen we daar nog iets mee? Of moeten we gewoon realiseren dat het bestaat en dat is het?
Ja, we worden natuurlijk continu voor de gek gehouden, onze eigen brein. En dat heeft ook heel veel voordelen op zich, want anders zouden we misschien niet met onszelf kunnen leven, zoals ik zei. Maar ik denk dat het jezelf recht in de ogen aankijken en gewoon ook om het niet nog een keer te doen. En natuurlijk vallen we vaak weer in dezelfde valkuilen. En dat is soms ook gezond, soms ook heel nuttig. Maar bij grote keuzes is het denk ik goed om te denken, oké, mijn brein houdt mij nu dit voor. En ja, ik weet vanuit de psychologie dat het hier en hier en hierom is. Dus ik denk dat om die processen, die onbewuste processen ook te benoemen en bewust te maken. Ook naar het grote publiek toe, dat dat heel goed kan zijn, ja. En ook vooral, ik bedoel, iedereen doet het. Het is niet dat jou dat een slecht mens maakt of zo.
Nee, inderdaad. Dus voordat je dat ticket boekt naar ver weg is standen met de 3 tussenstops. Denk nog even na. Wat houdt mijn brein mezelf voor?
Precies.
Ja.
Ja. Ja. En heb het met iemand anders over inderdaad. Voor je een beslissing maakt. En vraag om die persoon
dat een eerlijk antwoord kan geven. Ja. Dan wil ik je vragen te dromen over 2050. Want dan zijn we klimaatneutraal. Als we ons aan ons voornemen houden. Hoe denk je dat we dat hebben bereikt? Welke sociale verandering zijn we dan doorgegaan?
Ja, ik zie het zo voor me dat de top-down en bottom-up heel veel zou verschuiven, snel. Ik zie wel voor me dat het snel kan gaan. Er gebeurt onder burgers en er gebeurt ontzettend veel. Er zijn ontzettend veel initiatieven en mooie projecten en mensen die fijne dingen doen, dat is er al als je om je heen kijkt. En als je daar mee bezig gaat, dan zie je steeds meer ook. En ik denk dat het alleen maar meer wordt. Dat mensen op hun eigen manier, die bij hun past, steeds meer zichtbaar ook acties ondernemen. Want je hebt natuurlijk ook heel veel onzichtbare acties. Boodschappen doe je in je eentje. En dat er ook steeds meer over gepraat wordt. Dat het zichtbaar en ook in gesprekken, ja, steeds meer de norm wordt om groen en duurzaam te doen. En dat het zich echt een soort van als een soort virus ook verspreidt. Dat het heel snel, zeg maar, kan groeien.
Ja, en om in hetzelfde metafoor te blijven, bepaalt de zichtbaarheid of uitgesprokenheid van het goede gedrag, zeg maar, dan ook de virulentie van het virus?
Nou, het helpt zeker, ja. Het helpt. En als het niet zichtbaar is, dan kun je het in ieder geval noemen. Je kunt het ook vertellen natuurlijk.
Ja.
Dus nee, ja, dat is ook het nadeel. Want dat is het lastige, zeg maar. Dat heel veel onzichtbaar is. En dat is ook iets wat we de circle of silence noemen. Dus die vicieuze cirkel van we hebben het er niet over met elkaar. En we denken van elkaar dat we het allemaal geen belangrijk onderwerp vinden.
Ja.
Het is niet iets wat je heel graag tijdens het kerstdiner over hebt. Überhaupt niet. Je weet niet wat die ander. Je kunt moeilijk inschatten hoe die ander gaat reageren. We houden toch van ook wel van de harmonie bewaken. Dus dan denk je, ja, ik speel op safe, zeg maar. En ik, we gaan het even over iets koetjes en kalfjes hebben.
Je moet het vooral gezellig houden.
Precies. En die pluralistic ignorance, het idee dat we allemaal van elkaar denken dat we niet belangrijk vinden. Dat is een heel groot onderdeel van het probleem eigenlijk. Dus daar kun je heel makkelijk zelf ook iets aan doen.
Yeah.
Gewoon uit te spreken. En dan kun je gewoon, je hoeft niet te zeggen, ik ben een klimaatheld of zo. Maar je kunt gewoon zeggen, ik heb tweedehands kleding gekocht of zo. Dus het kan helemaal op je eigen manier. En ja, ik denk dat heel snel inderdaad exponentieel kan toenemen.
Yeah.
En dan dat er heel duidelijk ook signalen gaan richting bedrijven van je kunt niet achterblijven, je moet mee. Mensen accepteren niet meer die troep, zeg maar. En ook richting overheid. Komen steeds meer signalen van de overheid is te langzaam, blijft achter op andere landen, blijft achter op zijn eigen burgers. Dus ik denk dat we van alle kanten
stilte doorbreken.
Zeker, ja.
En als afsluiter, wat is je belangrijkste tip voor de luisteraar?
Ik heb heel veel tips. Ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is, maak er ook een soort feestje van voor jezelf.
Mm-hmm.
Dingen die je leuk vindt. Want die zijn er genoeg. En begin gewoon ergens. En dat kan in je eigen leven zijn, maar dat kan ook
kies een rol waarin je wil beginnen.
Precies. Dat kan ook inderdaad meer op niveau van petities of op of praat met je manager. Of nou ja, weet je wel, er zijn heel veel manieren. En zoek ook gelijken. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. We hadden, ik denk, 1,5 jaar geleden. Of nog niet zo lang geleden. Hadden wij bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Hadden wij een soort van voorstel gedaan. Van, moeten we niet iets met die klimaatcrisis? Want mensen hebben daar een beetje last van.
Ja.
En dat schijnt een onderwerp te zijn waar je...
Schijnt iets te zijn wat speelt. Ik hoorde wel eens wat over.
Ja, dat. Nou, toen zei ze, we hebben totaal geen signaal opgevangen. Dus nee, dat vinden we niet nodig. Dus misschien een jaar of anderhalf jaar geleden. En toen werden we een half jaar geleden ongeveer ietsje langer gevraagd om deel te worden van een nieuwe werkgroep bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Klimaatverandering en gedragsverandering. En daar zitten we nou in. En ja, dus ineens gebeurt er dan wel wat, zeg maar.
Ja,
en dan...
Het heeft even neergedwaggeld in hun onderbewuste brein. En toen hadden ze zelf ineens zo'n goed idee.
Precies. En dat is ook helemaal prima. Dat is, het gaat er niet om die
idee. Het gaat om het resultaat.
Precies, vind ik helemaal. Dus dat is... En men, als je van meerdere... Als ze drie signalen van drie verschillende plekken krijgen... dan gaan soms mensen al denken... Oh ja, misschien moeten wij ook wat doen.
Ja.
Soms is dat al genoeg. Gewoon een mailtje te sturen, zeg maar.
Ja, mooi. Lekker laagdrempelig en toch effect. Met een beetje geduld.
Ja, dat...
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.